Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen gemeente zingen gaan, Psalm 69, het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Wij zingen Psalm 69, het eerste vers. Zullen gemeenten nu allereerst luisteren gaan, eerbiedig luisteren gaan naar de woorden van Gods heilige wet. En wij zingen in directe aansluiting daarop het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, Gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dat is Psalm 51, het eerste vers. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift en vanmorgen op twee plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Wij slaan allereerst het boek Leviticus op, hoofdstuk 16, de versen 11 tot en met 22. En daarna Lucas 23, de versen 13 tot en met 26. Achtereenvolgens dus, gemeente, de wet des Heren, het zingen van Psalm 51, vers 1... en de lezing van Gods heilige woord, Leviticus 16 vanaf het 11e vers en Lucas 23 vanaf vers 13.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, ten Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en aan mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien ijdelt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heilde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn de dienknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat u naasten is.
Thank you.
Waarom dan zal de vader de zondoffers die voor hemzelf zal zijn toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen? En zal de vader de zondoffers die voor hemzelf zal zijn slachten? Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heren. En zijn handen vol reukswerk van welriekende specerijen klein gestoten. En hij zal het binnen in de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren. Opdat de nevel des reukswerk het verzondeksel het werk is op de getuigenis bedekken. En dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen. En zal het met zijn vinger op het verzondeksel oostwaarts brengen. En voor het verzondeksel zal het zevenmaal met zijn vinger van het bloed springen. Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten. En zal het zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen gelijk hij, als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal het springen op het verzondeksel. En voor het verzondeksel, zo zal hij voor de heilige vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met en woont in het midden hunner onreinigheden. En gij mens zal in de tent, en geen mens zal in de tent der samenkomst zijn. Als hij zal ingaan om in de heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen, alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening doen voor hemzelf doen en zal dat bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom de oren des altaars. En hij zal daarop van het bloed met zijn vinger zevenmaal springen en zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en in de tent de samenkomst en het altaar te verzonnen, zal hij den levende bok toebrengen. En Aaron zal beiden zijn handen op het hoofd de levende bok leggen. En zal daarop al de onreinigheden der kinderen Israëls en al de overtredingen naar hun zonden beleiden. En hij zal dien op het hoofd van de bok leggen. En zal hem door de hand des mans die veranderd is naar de woestijn uitladen. Alzo zal de bok op zich al zijn ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Hij zal de bok in de woestijn uitlaten. Daarna zal Aaron komen in de tent der samenkomst. En zal de linnen kleden en uitdoen die hij aangedaan had als hij in het heilige ging. En hij zal daar ze daar laten. Dan nu Lucas 23. Vanaf vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten van het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkeerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van degene waar hij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb hem ulieden tot hem uitgezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat het doodsbaardig is. Zo zal ik hem danken stijden en loslaten. En hij moest hun op een feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze. En laat ons Barnabas los, terwijl ik hem was en om een zeker oproer in de stad geschied was. En om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hem wederom toe, willende Jezus loslaten. Toen ze riepen daartegen zeggende: Kruist hem, kruist hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan voor kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met een groot geroep, eisende dat hij gekruist zou worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eisen schieten zou. En hij liet hun los degene die om de oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Want Jezus gaf hij hen over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij een zeker Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem een kruis op, dat hij hem achter Jezus droeg.
We zullen, gemeente, nu gaan zingen naar psalm 40. De 40ste psalm. En daarvan, psalm 40, en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eisen nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o heren. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Wij zingen, gemeente, nu het vierde vers. En na de prediking, zonder verdere aankondiging, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elke stond. Nu vers 4, straks vers 8 van de 40ste psalm. De tekst voor de prediking van morgen, vindt u zowel in Leviticus 16 als in Lucas 23. We lazen uit beide hoofdstukken een gedeelte, zoals u weet. Leviticus 16, de tekst lees ik in de versen 21 en 22. Leviticus 16, de versen 21 en 22. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen. En hij zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. En uit Lucas 23, het 26e vers. Als zij hem wegleiden, namen ze ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. Opnieuw, gemeente, ontvangen we deze zondag in de zogenaamde Lijdensweken. Het zal, zoals u weet, nog maar enkele weken duren, of we zullen het paasfeest mogen vieren. De opstanding van de Heere Jezus. Jazeker, hij stond op uit het graf. Hij ontving van zijn vader het leven, die hem uit de dood en uit het graf terugriep naar het leven. Maar hij moest wel die weg gaan. De weg de dood in. De weg van het lijden. Hij, de man van smarten. En geliefde gemeente, dat was een weg die hij alleen ging. Geheel alleen. Zelfs toen hij een aantal van zijn discipelen meenam in de olijvenhof, en drie van hen tot in het diepe van die hof met hem meestapten, liet hij ook deze drie daar op enig moment achter en zocht hij geheel alleen in het gebed zijn vader. En was het zijn diepe klacht: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. En daar waar hij worstelde als een worm en geen man, gemeente, daar leek hij te bezwijken onder de last die hij torsen moest, vanwege de missie die hij in gehoorzaamheid aan zijn vader volbrengen zou, tot het einde toe. Geheel alleen. O jawel, jazeker, daar waren wel mensen die hem op die weg passeerden. De hoge priester, koning Herodes, de stadhouder Pilatus. Maar ten diepste ging hij zijn weg alleen, want zij stonden tegenover hem. En toen hij aan het kruis hing, jazeker, toen was daar dat joelende volk. Maar hij hing daar alleen en zelfs op enig moment door zijn vader verlaten. O jazeker, we komen nog wel wat passanten tegen, niet alleen zijn rechters, maar ook een aantal mensen van wie het wel lijkt dat ze zijn lasten enigszins wilden en zouden verlichten. Daar is daar die mysterieuze figuur van Johannes Marcus die hem een ogenblik volgt. We zouden ook kunnen denken aan de vrouw van Pilatus, Claudia Procula, die een pleidooi voor hem voert: heb toch niet te doen met die rechtvaardige. De vrouwen van Jeruzalem, die medelijden met hem hebben en dat tonen in het storten van hun tranen. En, jazeker, onze tekst. Dan is daar op enig moment Simon van Cyrene. Wat is gemeente zijn rol? Gemeente, we zullen moeten zeggen, inclusief deze Simon, al die passanten van de Heere Jezus op zijn lijdensweg, ze hebben, gemeente, zijn lijden alleen maar verzwaard. De een na de ander. U zegt, Behalve Simon, want die droeg zijn kruis, toch? Was het niet zo dat de Heer Jezus bijna struikelde en dat toen de soldaten hem te hulp schieten en daar die man die daar aan de kant van de weg stond erbij betrokken en dat hij het kruis zou dragen? Nou gemeente, dat is wel een mooi verhaal, maar zo lees ik het toch niet. Simon van Cyrene. Gemeente, ook deze Simon heeft bijgedragen aan de zwaarte van het lijden van de Heer Jezus. Moest het ook, van Gods wegen, tegen wil en dank. We luisteren naar dit aspect van het lijdensevangelie van de Heer Jezus. Simon van Cyrene, ik noem hem gemeente, en dan verwijs ik al naar Leviticus 16. Simon van Cyrene, de man die voorhanden is. Dat is Simon van Cyrene. Simon van Cyrene, de man die voorhanden is. Twee aspecten. Zijn taak naar Gods raad. En zijn weg onder Christus kruis. Simon van Cyrene, de man die voorhanden is. Zijn taak naar de raad van God. En zijn weg onder het kruis van de Heere Jezus. Laten we gemeente een ogenblik eerst naar dat eerste schriftgedeelte gaan, Leviticus 16, waar we gelezen hebben over de instelling van, en onze kinderen weten dat ook wel, jullie die meeluisteren en meekijken, aan tafel misschien met je Bijbel voor je, de instelling van de grote verzoendag. Het volk Israël is in de woestijn op weg naar het beloofde land. En daar, in de woestijn van Sinaï, aan de voet van de Horeb, daar moeten ze halt houden. Daar verbindt de Heere zich heel bijzonder aan dat volk. Daar vernieuwt hij het verbond dat hij ooit met Abraham had opgericht. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Daar geeft hij zijn wet. Daar mogen ze het heiligdom maken en daar schenkt hij de bediening der verzoening, de eredienst. En daar stelt hij de diverse feesten in, waaronder de grote verzoendag. Nou, eigenlijk is het helemaal geen feestdag. Het is gemeente een boetedag. Het is de dag waarop het volk zich moet verootmoedigen, waarin het volk er diep van doordrongen moet zijn dat er bij God, gemeente, voor een mens met zonde en schuld, en dat was dat volk, geen toegang is. Geen enkele mogelijkheid. Dat, gemeente, ik het verbeurd heb. Verbeurd dat God nog in genade op mij zou neerzien. Dat moest het volk erkennen. Opdat het een wonder zou zijn. Een wonder in de weg van het bloed. In de weg van het offer en van de bloedstorting. Dat God toch met dat volk wilde zijn. We hebben het gelezen en gehoord. De ceremonie van de grote verzoendaggemeente bestond uit twee hoofdelementen. Allereerst de hoge priester. Daar en toen Aaron moest allereerst verzoening doen voor zichzelf. En pas als die verzoening voltooid was, dan pas kon de hoge priester voor het volk verzoening doen. En dat onderscheidde hem, en dat zeg ik maar even als kanttekening. Lees dat maar eens na, heel nadrukkelijk wordt het opgetekend in de brief aan de Hebreeën. En dat onderscheidt hem van de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester van het nieuwe verbond. Die behoefde niet eerst verzoening voor zichzelf te doen. Dat was het eerste. En dan mocht de hoge priester verzoening doen voor het volk. En gemeente, dan weer tweeledig, want dan gebeurde dat ene offer. Ja, het was één offer, dat ene offer door middel van twee geitenbokken. Die ene bok werd geslacht. En met het bloed mocht de hoge priester op die dag eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnen. Dan moest hij besprenging doen, 7 keer voor de ark en 1 keer op het deksel van de ark. En dat alles gebeurde, gemeente, ten overstaan van de heilige God alleen. Want daarbij was het volk niet aanwezig. Het volk dat verzameld was om de tabernakel heen, gemeente, moest het geloven. Want ze zagen het niet. Ja, als ze goed hoorden, jongens en meisjes. Als ze goed hoorden, de mensen die vooraan staanden, dan hoorden ze de belletjes klinken van de hoge priester. Maar ze zagen het niet. Dat gebeurde in de verhulling van het heilige der heiligen. Waar de hoge priester voor Gods heilig aangezicht stond met het bloed. Maar dan kwam hij terug. En dan stond daar nog een bok. Die bok die ook sterven moest. Nee, die bok die niet gedood werd door geslacht te worden. Nee, wat gebeurt er? We hebben het gelezen. Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls. En al hun overtredingen en al hun zonden belijden. En hij zal die op de kop van de bok leggen. En dat, gemeente, dat mochten ze zien. Dat was zichtbaar voor het volk. Die zonde, die door de bloedsprenging vergeven werd, gemeente, die zonde die moest ergens blijven. Even zo maar een vraag. Waar is uw zonde gebleven? Waar is jouw zonde? Ja, daar, het volk moest het zien. Die zonde die moest ergens blijven en die werd gelegd op die bok, op de kop van dat beest. Dat ontzaggelijke gewicht, dat kon de gemeente zomaar niet vergeven worden. God ziet de zonde niet door de vingers, nee, die zonde die werd gelegd op die bok. En wat gebeurt er dan, die bok? Ja, we kennen de geschiedenis wel, maar ik zal het nog eens een keer voorlezen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden en hij zal die op het hoofd van de bok leggen en hij zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Die bok werd weggestuurd, de woestijn in, waar dat beest, gemeente, een ellendige dood stierf. En er was één man die moest daar getuige van zijn. Hij werd aangewezen. Een man die voorhanden is, zomaar iemand. Het gaf niet wie, aangewezen door de hoge priester. En deze man moest er namens het volk getuige van zijn dat die bok in een ellendig, in een uitlandig land, in het woeste land, uitgezonden werd en daar zou sterven. Opdat het volk, gemeente, opdat de vromen van Israël het zouden weten. Ja, ze hadden het gezien, dat de hoge priester het heiligdom inging, waar hij verzoening deed. En ze hadden het gezien, dat toen hij terugkwam met zijn bebloede handen, de zonde van het volk op de bok legde. En ze hadden het gezien, dat de bok werd weggestuurd. En de man die de bok moest begeleiden, die moest ervoor zorgen. En na enkele dagen kwam hij terug. Waar is de bok? De bok met mijn zonden. En deze man mocht ervan getuigen. En het volk mocht het weten. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Gemeente, de oud-testamentische geschiedenis, vol van duiding, vol van heenwijzing. Naar wie? Ach, jullie weten het wel, ook jullie thuis. Wie? De gemeente, het getuigt van hem, van wie we uit het evangelie van Lucas gelezen hebben. Hij, de Heer Jezus Christus. Toen hij zijn weg begon, toen hij zich had laten dopen door Johannes, toen was het Johannes die hem aanwees. Deze is het lam van God. Deze is het die de zonde der wereld wegneemt. Dat lam van God, gemeente, jongens en meisjes, Misschien even moeilijk te begrijpen, maar dat lam van God verenigt in zich die beide bokken. Die beide bokken. Die bok die geslacht werd, wiens bloed gestort werd, gestort op het verzoendeksel, maar tegelijkertijd ook die andere bok, op wie de schuld van het volk werd gelegd en uitgestoten in de woestijn, weggebracht. Door wie? Door een man die voorhanden is. Een willekeurig iemand. Iemand die er niet voor kiest. Iemand die het moet doen. En gemeente, dan lees ik, hebt u zo de geschiedenis van Simon van Cyrene wel eens gelezen? En dan lees ik Lucas 23. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen ze dat hij zijn kruis droeg. Wel gemeente, daar gaat de Heer Jezus. Beladen met wat? Ja, zegt u, met het kruis. Zeker. Die zware balk werd op zijn schouders gelegd. Maar meer dan dat. De schuld. De schuld en de zonde van het ganse menselijk geslacht, zoals onze catechisme zegt. De schuld die bij God voor straf en voor vloek zorgt. Immers, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Oh, hij was onschuldig. Hij was onschuldig. De vrouw van Pilatus had het tegen haar man nog gezegd. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. En Pilatus zelf had het ook gezegd. Ik vind geen schuld in deze man. En toch had hij hem veroordeeld. En zo wordt hij weggeleid. Zo wordt hij, gemeente, uitgestoten. Uitgestoten, jawel. Uitgestoten uit de stad. Uit de stad, de stad van God. Uit de stad waar de heilige tempel een plaats had ontvangen. Buiten de poort moest hij sterven. En zo geschiet het. Zo geschiet het. Buiten de poort werd hij weggebracht. Hij werd als het ware de woestijn ingedreven. De stad van de heilige God uit. Naar buiten de legerplaats. Lees ik het zo niet in Hebreeën 13? Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Hij de onschuldige, maar gemeente, van Gods wegen tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5. Tot zonde gemaakt. De gramschap van God vanwege de zonde van het ganse menselijk geslacht, werd op hem gelegd. De Vader rekent hem de zonden van de zijnen toe. Vandaar zijn smaad. Vandaar die spot. Gemeente, vandaar de vloek. En waarheen wordt hij gebracht? Gemeente, naar de plaats van vervreemding en verlatenheid. Daar waar hij straks door zijn Vader verlaten wordt. En nu raken die twee schriftgedeelten elkaar. En als zichtbaar teken, gemeente, daartoe. Als zichtbaar teken, ik zou bijna zeggen, als een teken en een zegel. Als een zichtbaar sacrament. Dat het echt de door God aangewezen zondebok is. Aan wie alle, werkelijk alle, tot in de kleinste details toe, alle voorschriften van Leviticus 16 moesten worden vervuld. En als zichtbaar teken, de gemeente, dat hij de door God aangewezen borg en zaligmaker van zijn kerk is. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, moet er nu ook, hier in Jeruzalem, moet er nu ook zijn. Een man die voorhanden is, die hem uitgeleide doet naar de woestijn. Wie? Gemeente, Simon van Cyrene. Ik heb, gemeente, in alle eerlijkheid gesproken. Ik heb er zo eens wat op nageslagen. Wat verklaringen en wat preken en zo. En ik kom dat ik wel eens in de uitleg van deze geschiedenis nogal eens tegen. Kan best terecht zijn. Dat de verklaarders of ook de dienaren van het woord in de uitleg van dit gedeelte zich probeerden in te leven in Simon van Cyrene die achter de Heer Jezus aan het kruis moest dragen en als het ware een kruisdrager was. En dikwijls wordt daar dan ook aan toegevoegd en ik wees daar zojuist al op dat de Heer Jezus kennelijk heel vermoeid was en dat hij bleek te struikelen. Misschien bent u er wel eens geweest, als u in Jeruzalem, het huidige Jeruzalem loopt en daar de zogenaamde Via Dolorosa weg gaat. Overigens, dat kan nooit de weg geweest zijn die de Heer Jezus gegaan is, want die lag een aantal meters lager. En dan is daar ook een plek waar aangewezen wordt, hier was het dat de Heer Jezus struikelde en dat Simon van Cyrene erbij geroepen werd. Nog een meter van, dat is natuurlijk best een heel mooi zondagsschoolverhaal, maar daarvan lees ik in mijn tekst helemaal werkelijk, helemaal niets. Nee, gemeente, wat hier plaatsvindt. Christus. Hij moest alle gerechtigheid vervullen. De last van de toorn van God was op hem gelegd. En het moest blijken. En gemeente, vandaag mag het tot troost zijn. En God zelf geven er plaats voor in uw hart. Dat u er zicht op ontvangt. Dat u er waarlijk geloofszicht voor ontvangt. En dat het als het ware op uw hart wordt gedrukt. Dat het in de wanden van uw ziel wordt ingegrift. Deze is waarlijk de Zoon van God. Deze is echt degene die door zijn Vader zelfs uit de heilige stad wordt uitgedreven. Omdat hij buiten de legerplaats moet lijden. Hij is de bok die nu het oord van dood en verlatenheid gaat betreden, want hij wordt daarheen geleid. Uit de legerplaats van het volk, naar de heuveltop van Golgotha, door een man die daartoe voorhanden is. En zo blijkt, gemeente, de Heere Jezus Christus, hij is het, die gewillig zijn kruis draagt. Hij buigt zich onder het juk van het kruis. Hij bukt onder de zware last van de zonde, van de schuld en vloek. Mijn gemeente, hij heeft het geweten. Zullen we ons, in plaats van te proberen binnen te komen in de overwegingen van Simon van Cyrene, hoe stichtelijk dat dat ook kan zijn, maar daar weten we niks van. Ja, straks hoop ik daar nog wel iets van te zeggen. Maar zullen we, gemeente, in plaats daarvan, en dat is veel heilzamer, zullen we zoeken te overwegen wat dit voor Christus was. Opdat ik zou weten. Zulk een zaligmaker is de mijne. Zulk een. Onschuldig. Onbesmet. Maar geheel gewillig, die de weg ging, de weg van het offer. In die oude tijden aangewezen en uitgebeeld, door die ene bok die sterven moest door het mes, opdat zijn bloed gestort zou worden. En die andere bok, die een ellendige dood zou sterven in de woestijn, in de verlatenheid van alles en allen. Hij is het, hij is het. Het kruishout, dat was voor hem het smaadhout. Hij moest de smaad dragen. Het kruishout, dat was voor hem dus het schandhout, want hij moest de schande torsen. Het kruis, dat was voor hem het vloekhout, want hij moest de vloek dragen. En zo is deze middelaar Gods en der mensen gemeente een noodzakelijke zaligmaker. Noodzakelijk, gemeente, dat is tot mijn schande. Noodzakelijk. Absoluut nodig. Vanwege mijn zonde en schuld. Want het is mij onmogelijk om mijn schuld bij God uit te boeten. Het is aan mijn kant, gemeente, afgesneden. Dat ik ooit, met wie ik ook ben en wat ik ook doe, iets zou kunnen voldoen aan de gerechtigheid van God. een noodzakelijke zaligmaker. Maar gemeente dan ook een gepaste zaligmaker. Want de weldaad van zijn lijden en sterven, dat past nou exact bij mijn verloren, ja gemeente, bij mijn verdoemde staat. En zo is hij dierbaar en beminnelijk. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Opdat ik het weten mag, het is een woord van Luther. Zijn kruis, wel dat is mijn kruis. En zijn vloek, wel dat is mijn vloek. Ik heb het verdiend, de vloek en de schande en de smaad te dragen. Maar hij deed het en hij ging. Want hij heeft gemeente, hij heeft zijn vader lief gehad. Tot het einde, opdat de gerechtigheid en de heiligheid en de heerlijkheid van zijn vader door hem gediend en verheerlijkt zouden worden. Maar in dat liefhebben van zijn vader, tot het einde toe, heeft hij ook de zijnen lief gehad. Lief gehad tot het einde. En daarom, gemeente, als ik zo zijn lijden mag recht betrachten, wel dan is het waar. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. En dan begrijp ik er iets van. Dat apostel Paulus het zegt. O, hij zingt het als het ware. In een loflied. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat hij het echt is. Gemeente, je hoeft er niet aan te twijfelen. Dat hij het is. Dat hij het is. Die aangewezen is door zijn heilige vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik al mijn welbehagen heb. Hebt u, heb jij gemeente, u en jij al een welbehagen in hem ontvangen. Een welbehagen waarin je niet buiten hem kan blijven. Omdat hij het is. De door de Vader aangewezen borg en zaligmaker voor de zijnen. Hij is het. Deze is het. Toen Samuel, de oude Samuel, een van die knullen van Izaï, moest gaan zalven tot koning. O, toen keek hij op tegen die grote Samma en Abinadab en die andere jongens. Maar die onaanzienlijke kleine jongen met zijn rode haar, die de schapen weidde, die moest gebracht worden. En toen was het God zelf die David aanwees. Deze is het. Samuel, je hoeft er niet aan te twijfelen. Deze is het. Wel gemeente, mag ik dat vanmorgen in de prediking? En God geven dat het aansluit op de kobber van je hart en op de vragen van je ziel. Wanneer God zelf hem aanwijst en je ogen op hem richt. Deze is het. Deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En als de Heer het je geeft. Wanneer je een welbehagen in deze zoon ontvangt, wel gemeente, dan vindt het wonder plaats. Dan heeft God een welbehagen in u en in jou. Vanwege dat welbehagen in zijn zoon. Want hij was het die als de bok, beladen met de zonde en de schuld, weggeleid werd door de man die voorhanden was. Simon van Cyrene. Ja, dan is daar ook toch nog dat andere aspect. Simon. Ja, gemeente, jongens en meisjes. Je zult daar argeloos van je akker komen. Zo staat het er even, toch? Hij kwam van de akker. Wat dat dan ook betekent. Hij kwam in ieder geval van buiten de stad. Hij was waarschijnlijk ook iemand die naar de stad wilde. En om daar het paasfeest te vieren. En dan maakt hij waarschijnlijk even wat ruimte voor die stoet met die drie kruiselingen die op weg zijn naar de heuvel Golgotha. En dan word je daar onverhoeds en resoluut gevorderd en beetgepakt om mee te lopen in de stoet van de veroordeling. Nou, daar kies je niet voor. Wie is hij? Simon. Nou, zijn naam wijst erop dat hij een Jood is. Dat is hij. Simon, Joodse naam. Maar hij is afkomstig uit Cyrene, van ver weg. Dat is een stad in het noorden van Afrika. Daar woont hij. Ook toen woonden al veel Joden in de verstrooiing. We weten dat gemeente wel, jongens en meisjes, uit Handelingen 2. Dat waren allemaal Joden die zich daar met het Pinksterfeest op de voorhof van de tempel bevonden. Parters en Meders en Elamieten en ook die van Cyrene kwamen. Wel, daar hoorde Simon ook bij. Een vrome Jood, ongetwijfeld. Een man die het ervoor over had om duizenden kilometers misschien wel te voet af te leggen vanuit Cyrene, via Egypte, via de woestijn naar Jeruzalem, komende van de akker. Wie is hij? Wie is hij, gemeente, ten opzichte van die stoet? Wie is hij ten opzichte van de Heere Jezus? Alleen maar een toeschouwer. Alleen maar een toeschouwer, meer niet. Hij is niet voor en hij is niet tegen. Hij heeft niks. Hij heeft niks met deze Jezus. Misschien wel van hem gehoord. Het zou zelfs kunnen zijn dat hij een week tevoren nog heeft meegedaan. Dat hij ook een palmtak in zijn handen had, dat hij het ook had uitgeroepen. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hosanna. Hij behoorde in ieder geval niet tot die mensen die joelend en skanderend de kruisdood van de Heer Jezus eisten. Nee, hij is een neutrale figuur. En dan grijpen ze me vast. Romeinse soldaten. Mee. Onder dat kruis. Dat kruis dragen. En voordat hij het weet, loopt hij daar achter de Heer Jezus aan. En ze moeten hem, gemeente, dwingen. Dat staat in de tekst. Ze moeten hem pressen. Hij heeft daar totaal geen zin in. Hij protesteert. En dat kunnen we wel begrijpen. Want nu hij daar onder dat schand, onder dat vloekhout loopt, is hij niet meer in staat om te doen waartoe hij naar Jeruzalem gekomen is, namelijk het paasfeest vieren. Hij is inmiddels onrein. En daarom, hij verzet zich. Hij wil het niet. En dat, gemeente, en dat is voor de Heere Jezus een nieuwe vernedering. Hij is gekomen toch voor de zijnen, het volk van Israël, en daar hoorde Simon van Cyrene ook toe. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij werd veracht en we hebben hem niet geacht. En nu moet hij zich laten helpen door een onwillige. En dat heeft zijn lijden alleen maar verzwaard. Deze Simon, en ik zei het al, hij zal geen toegang tot het paasfeest hebben. Simon weigert het kruis. En gemeente, daarmee, die toepassing mogen we wel maken. En daarmee is deze Simon van Cyrene een beeld van wie ik ben in mezelf. Het kruis, en dan heb ik het, gemeente, vanmorgen niet, en zo wordt het ook wel eens toegepast, met een lijn naar Matteüs 16, waarin de Heere Jezus zegt tegen die andere Simon, tegen Simon Petrus, je moet mijn kruis opnemen en mij volgen. Gemeente, ik bedoel nu niet het kruis van ziekte en zorg en moeite en alles. Nee, het kruis van de Heere Jezus. Dat bedoel ik. Dat geheel enige kruis. Dat kruis dat zijn weg en dat zijn werk en dat zijn verdiensten zo uniek maakte. Dat kruis, gemeente, dat spreekt van vloek. Dat kruis dat spreekt van schande. Dat kruis dat mij erbuiten plaatst. Dat is het kruis. Dat kruis. Heb je er zo naar geluisterd zojuist? Gemeente, dat kruis dat is de wet. De wet? Ja. Dat is de wet van God. Ik vroeg het of u er eerbiedig naar wilde luisteren. Heb je het gedaan? Of heb je de klanken maar een beetje langs je heen laten gaan? Die wet van God, gemeente, die komt elke zondag tot ons. En stelt ons daarmee schuldig. want we hebben er niet naar gehandeld. Of kunt u zeggen, jij misschien, dat je geen van de geboden van God hebt overtreden. Gemeente, we hebben ze allemaal overtreden. En we hebben het hart van de wet. God liefhebben boven alles. En mijn naaste als mezelf heb ik overtreden. En ik doe het dagelijks. De wet stelt mij schuldig. De wet zegt het. Dat ik, dan ga ik even naar Leviticus 16 toe. Gemeente, dat ik dat heiligdom van God niet binnen kan komen. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Niemand. Werkelijk niemand. Ja, de man en de vrouw die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt. En er geen bedrog is in zijn eden. Maar zo iemand ben ik niet. Geen toegang tot God. En daarom, gemeente, ben ik een vijand. Vijand waarvan? Ja, van de wet van God. En van het kruis van Christus. O jawel, ik lijk wel op Simon. Simon van Cyrene. Want ik wil wel graag dat paasfeest vieren, toch? We zitten vanmorgen keurig in de kerk. En u zit ook te luisteren. En jij? Dat willen we wel. We zijn wel godsdienstig. En we hebben er heel wat voor over. Zeker wel. Maar het kruis zegt mij, we hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. En weet je, en dan maak ik even een slag. Weet je, nou is er geweld voor nodig. Ja, zoals die Romeinse soldaten Simon moesten pressen om onder het kruis te komen. Gemeente, nou is er geweld voor nodig. Nou is er hemels geweld. Ja, zo pas ik het dan maar even toe. Er is hemels geweld voor nodig om mij onder dat kruis te krijgen. Nee, niet dat ik dat kruis draag en zelf de boete moet doen. Nee. Maar dat ik dat kruis van Christus als het heilsmiddel bij uitstek ga zien en aanbidden. En laat ik dan er nog maar wat aan toevoegen. Gemeente, dan doe ik maar het appel. Het appel op u en jou. Om je onder dat kruis te laten brengen. En dat betekent, gemeente, dat ik ervoor ga buigen. Dat ik de werkelijkheid van mijn leven zie. Dat ik word als, ja, waar staat dat? Ik geloof in Lucas 7. Waar gewezen wordt op de tollenaren en de zondaren. Die God gaan rechtvaardigen. Nou, dat is een zwaar woord. Maar dat is ook een zware zaak. Die God gaan rechtvaardigen. Die voor God gaan buigen en bukken. En die het erkennen. Psalm 51. Gena, o God, gena. Want ik heb gezondigd. Ik heb tegen al de geboden van u gezondigd, Heere. Wanneer ik me laat terugvoeren naar de realiteit van mijn zondig en schuldig bestaan. En wanneer ik het herken, Heere, ik kan aan die prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat. Maar dat kruis van de Heere Jezus, gemeente, dat blijft zijn kruis. En weet u wanneer dat bleek? Wanneer dat bleek? Toen ze op Golgotha aankwamen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat Simon hem kneep. Dat hij dacht, maar waar loop ik hier? Waar ben ik in terecht gekomen? Straks dan gaan ze dat kruis oprichten en dan spijkeren ze mij eraan vast. Met een kloppend hart liep hij in de richting van Golgotha. Ken jij dat ook? Weet je dat ook? Waar loop ik? Waar ben ik? Je weet het niet meer. Maar het gaat in de richting van de oordeelsplaats. Waar God gaat richten over je leven. En straks zeg je, straks, dan zal ik aan dat kruis, aan dat vloekhout moeten. Want ik heb het verdiend, o God. Ik moet het toestemmen. Dat ik uw vloek en uw gramschap dubbelwaardig ben. Zo ging Simon in de richting van Golgotha. En toen kwam hij daar. En toen namen de Romeinse soldaten die kruisbalk van zijn rug af. En toen zeiden ze misschien wel, nou joh, bedankt. Ga jij nog maar weer verder. Dat klinkt een beetje plastisch. Maar wat een opluchting zal dat voor hem geweest zijn. Niet hij hoefde aan het kruis. Maar Christus ging aan het kruis. Zijn handen en voeten werden doorboord. En Simon trok zich terug. En de Heer Jezus werd naakt uitgetogen. Maar Simon mag zijn kleren aanhouden. En de Heer Jezus gaat de bitterste uren van zijn leven in, de laatste. Maar Simon gaat terug met in zijn hoofd de wonderlijkste ervaring van ooit in zijn leven. Samenvattend, Christus gaat sterven. Borgtochtelijk, ik voor u en Simon mag leven. Gemeente, voelt u, tot het einde toe ging de Heere Jezus zijn weg alleen. Niemand stond hem daarin bij. Simon had alleen een plek tot aan Golgotha en toen niet meer. Wel, gemeente, mag ik? Ja, eigenlijk zit de toepassing er wel in, toch? U weet het wel. Dan laat ik dan nog dit zeggen. Simon heeft er iets van gevoeld. Nee, niet zoals de Heere Jezus in de volle zwaarte. Maar Simon heeft er iets van gevoeld hoe zwaar dat kruis drukte. Nou, dat vraag ik u dan aan. Dat kruis, dat was toch de wet? Het kruis, dat was toch de toorn van God? De gramschap vanwege ons zondig en verloren bestaan? Voel je dat gewicht? Ken je daar wat van? Is het jouw belijdenis, is het uwe? Met David. Maar ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaat. Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En in die weg, ja die weg, mag een schuldig mensenkind het horen. En laat ik het dan nog maar even zo plastisch zeggen, zoals de Romeinen dit tot Simon gezegd hebben. Simon, jij mag gaan. Man, jij bent vrij. Jij bent vrij. Christus, hij gaat aan het kruis. En straks zal hij het uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Tot slot nog even dit. We zouden kunnen vragen, als het nu toch over Simon van Cyrene gaat, heeft hij er iets van verstaan, van die dingen? Nou, er zijn een aantal dingen die opgetekend zijn in het evangelie. Als je daar nou naar vraagt, dan hebben we daar misschien toch wel een antwoord op. Want in het Marcus-evangelie wordt Simon de vader van Alexander en Rufus genoemd. Twee zonen van hem, die kennelijk in de christelijke gemeente bekend waren. En Marcus heeft zijn evangelie wellicht geschreven, zijn wel sterke gedachten die daarop leiden, oprichten, met het oog op de gemeente van Rome. Waren dat twee christenen in Rome? Het is ook wel opmerkelijk dat Paulus aan het slot van zijn Romeinenbrief zegt, groet Rufus, de uitverkoren in de Heer Jezus en zijn moeder. En de mijne. Die moeder van Alexander en Rufus, de vrouw van Simon, was een christin. Was een vrouw die de Heer Jezus had leren kennen. Nou, het is maar een beetje speculatief. Maar zou het kunnen dat Simon dat gewichtig uur en in die ontzaglijke dag waarin hij zo dicht bij de Heer Jezus was, er door Gods genade iets van heeft leren verstaan? En dat hij als een totaal andere man teruggegaan is naar Cyrene en dat hij uiteindelijk in Rome is terechtgekomen? Gemeente, hoe dan ook. Hoe dan ook. Zo kan het dus. En zo kan het tot op vandaag. Vanuit deze korte, deze aangrijpende geschiedenis van Simon van Cyrene. Nee, er is maar één Heer Jezus geweest. En er is ook maar één Simon van Cyrene geweest. Hoeven wij niet te zijn. Maar gemeente, wel dit. Dat we op hem mogen zien. En het van hem leren verwachten. Hij de enige. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Tot u vluchten. Opdat we ook door Gods genade de vrucht daarvan kennen. De vrucht van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. O Heere, wat een wonder dat er één geweest is die het heeft gezegd. Ik kom, o Heere, om uw wil te doen. En de vrucht, verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken te elke stond. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. En dan de belijdenis. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. En dan staat er, gemeente, mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn Heere Jezus. God, geef het. Om Jezus wil. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Heere, met de apostel mogen we het wel hartelijk belijden. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, vanmorgen hebt u door middel van uw woord uit Oud en Nieuw Testament. En in de bediening van uw woord hebt u hem aangewezen. Toch, u hebt het gezegd met zoveel woorden. Deze is het. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Oh, je mag twijfelen aan jezelf en aan zoveel. Maar niet daaraan. Dat in deze mijn welbehagen is. En dat het in mijn voorzienigheid en naar de raad van mijn wil moest geschieden. Dat hij door een man die voorhanden was, werd uitgeleid uit de heilige stad. Omdat hij buiten de legerplaats moest lijden en sterven. En zo is het gebeurd. En zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Heere, geef door genade de respons in ons hart. Wanneer we hem toevallen en hem voor het eerst of opnieuw mogen zien als de geschonken zaligmaker van zondaren. Deze is het, Heere. Deze is het. En nu wens ik op geen andere wijze zalig te worden dan alleen door zijn offer en door zijn bloed en door de kruisverdiensten van hem, uw geliefde zoon, mijn zaligmaker. Ziet, deze God is onze God van zaligheid. Hij is een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten. Tot de dood toe. We danken u om een zegen. We bidden u of u die zegen ons schenken wilt. En heb dank voor dit stille uur dat u ons gaf. Verhoor ons genadig om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tenslotte het laatste vers van de Lijdenspsalm 22. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en zijn grote daden. Psalm 22, vers 16. Uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.